Het weekend van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Ton Maas.
Goedemiddag. Vandaag duiken we in de wondere wereld van de boeddhistische magie. Agnes Sommer bezoekt een weekend taoïstische tai chi. En na de klok van 4 is onze uitzending geheel gewijd aan de muziek van Bernard van der Zichtehorst-Meyer. Een Nederlandse componist die 100 jaar geleden in de ban raakte van de Aziatische cultuur. Maar we beginnen met onze maandelijkse boekrubriek. Noah Levine is een jonge Amerikaanse Theravada-leraar die een hele nieuwe generatie boeddhisten aantrekt. Zo blies hij het begrip dharma-punks nieuw leven in met zijn no-nonsense benadering. Het hart van de revolutie heet zijn boek dat onlangs in een Nederlandse vertaling verscheen. Luistert u naar zenleraar Nico Tiedeman, die eerst de omslag van het boek onder de loep neemt.
Nou, hier zien we een donkere zwarte kaft met daarin de foto, een kleurenfoto van een stevig uitziende man. Een jaar of 40 misschien, kaal, met een opgestoken arm, de handen in een mudra, een concentratiemudra, en waarvan de arm verder, als ook de handpalm, helemaal beschilderd is met tatoeages. Verder Noah Levine, zo heet deze man, en dan in een paarsrode letter het hart van de revolutie. Boeddha's radicale lessen over vergeving, mededogen en vriendelijkheid.
Het is wel een ruig beeld, hè? Die kale kop en die helemaal getatoeëerde arm.
Het is zeer ruig. En dat klopt ook, want Noah Levine heeft een ruig leven achter de rug. Het is trouwens heel interessant. Zijn vader is een redelijk bekende boeddhistische leraar. Hij heeft moeilijke jeugd, want vader was heel druk met boeddhisme bezig en verwaarloosde daarmee zijn gezin. De moeder stond er alleen voor en dat ging allemaal niet zo goed. Hij raakte eigenlijk een beetje aan lager wal met van die jeugdbendes, pleegde roofovervallen, was uiterst een gewelddadige jongen, totdat hij op een gegeven moment in de gevangenis geraakte. En in een telefoongesprek met zijn vader zei zijn vader van: je moet eens die aandachtsmeditatie doen. Dat helpt je misschien. Dat is hij gaan doen. En met veel moeite. Eerst had hij iets van: waar is het goed voor? Helpt dat? Totdat hij geleidelijk aan merkte dat die aandachtsmeditatie hem wel degelijk tot rust bracht. En ook een beetje liet zien wat hij eigenlijk aan het doen was. Wat het betekende om mensen te beroven en met geweld te bejegenen. Toen hij vrij kwam, heeft hij een Theravada-retret gedaan. Dat is eigenlijk ook weer aandachtsmeditatie. Overigens bij een hele goede leraar, Jack Kornfield. En daar is hij heel intens mee doorgegaan. Heeft jarenlang echt hard getraind, die mindfulness. En is op een gegeven moment ook leraar geworden. Een van de jongere generatie van leraren.
Ja, het schijnt dat hij heel populair is, hè?
Ja, behoorlijk wat leerlingen. Heeft ook een groep in Nederland. Ze heette, dat vind ik ook wel mooi, Tegen de Stroom In. En dat is eigenlijk ook wel een begrip wat bij de Boeddha vandaan komt. Dat eigenlijk de Boeddha die doet iets, die leert iets wat tegen het gangbare denken ingaat. Vandaar wel een mooie naam. Daar komt ook die idee vandaan dat wat de Boeddha predikte, en dat geeft Noah Levine duidelijk aan in dit boek, de Boeddha preekte eigenlijk een revolutie, zegt hij. En dat is niet zo gek, want de Boeddha preekt eigenlijk toch een radicale verandering in ons. En als je dat heel snel verwoordt, in plaats van ik en grijpen wat je grijpen kan en zoveel mogelijk consumeren en toch maar een beetje op loslaan, zegt de Boeddha: oh, wacht even, van consumptie zal je nooit gelukkig worden. Boeddha is voor welvaart overigens, dat is altijd heel belangrijk, ja. Maar er is een grens aan onze begeertes. Wanneer we die overschrijden, dan worden we ongelukkig, dat is de Boeddha. Wel nu, wat leert de Boeddha? Die zegt: leer oprecht naar jezelf te kijken. Wat is er aan de hand? Wat speelt er in je hart? Hoe gedraag je je? Ik denk wel eens dat de Boeddha een vraag kan stellen als... ben je aangenaam gezelschap? Dat is een hele mooie gewetensvraag. Ben ik eigenlijk wel aangenaam gezelschap? Nou, dat gaat dan aan de hand van de beoefening van aandacht. Lichaam in alle vormen. En in dit boek geeft Noach Levine aan dat er eigenlijk vanuit ons hart... op natuurlijke wijze ontstaat er iets, wordt er iets gewekt van een bereidheid om te vergeven, om jezelf te vergeven en anderen te vergeven. Hij zegt terecht, jezelf vergeven is het meest moeilijke. Nou, dat heeft hij ook aan de lijf ervaren. Hij heeft heel wat op zijn kerfstok. En dat hem dat ook lang gekost heeft om zichzelf te vergeven. En daarmee ook anderen. Ook te zien wat je anderen aangedaan hebt.
Hij is anderen ook vergeving gaan vragen, hè?
Ja, ja, bij herhaling. Ja. En dat hij ook vond hoe moeilijk dat is en hoe pijnlijk het is om erachter te komen wat je anderen aandoet. Ja. Overigens, er staat een leuk zinnetje in. Gekwetste mensen kwetsen mensen.
In het Engels is dat, geloof ik, hurt people hurt people.
Ja, mooi. Engels is helemaal mooi, hè? En dat is groot inzicht, dat als we niet... voor onszelf ook onder ogen kunnen zien hoe gekwetst we in de loop van ons leven zijn, ja, dat we dan ook anderen kwetsen. Dat is heel belangrijk onderzoek. Ja? En om dat ook te erkennen, ik ben gekwetst.
Hij ziet het boeddhisme, zoals hij het hier beschrijft, wel echt als een therapeutische weg. Is dat niet?
Ja, terecht. Zij het, dat moet je meteen bijvertellen, vind ik, omdat hij dat ook zo uitdrukkelijk doet. Het is een lange therapeutische weg. Het kost een behoorlijke inspanning. Je moet echt bereid zijn om te oefenen. Het is niet alleen maar het tot je te nemen in woorden, maar om echt, nou in zijn geval, je gaat op zo'n kussen zitten en je beoefent langdurig en met veel herhaling die aandachtsmeditatie. Maar het heeft wel therapeutische effecten, ongetwijfeld.
Dat hij al die pijn weer gaat voelen van vroeger, hè? Dat die dingen weer doorleeft.
Ja. Ja, dus dat is ook een belangrijk deel van het werk, om je verleden te durven doorleven en te durven erkennen, de wonden. Goed, bij hem is het natuurlijk extreem, maar dat is vaak het goede van mensen die iets extreems meegemaakt hebben, dat ze daarmee ook helder kunnen aangeven wat er aan de hand geweest is en hoe dit overwonnen is. Want hij heeft duidelijk iets overwonnen.
Nou beschrijft hij ook, dat is natuurlijk ook logisch vanuit zijn achtergrond, hè, wat jij al zegt over die jeugdbendes en volgens mij drugs ook. En dat liefde is een belangrijk aspect voor hem, hè, wat hij echt moet gaan ontwikkelen. Mensen vertrouwen ook, hè, dat hij gewend is om altijd mensen als een bedreiging te zien. Maar nou zegt hij toch een paar dingen waar ik wel mijn vraagtekens bij had ook. Ik heb hier een citaatje opgeschreven van... het kan voor jouw partners, hè, voor je familie, kan het wel even slikken zijn als je evenveel liefde voelt voor een dakloze als voor hen. Zullen we het even opzoeken anders op pagina 91?
Wanneer je partners, vrienden en familieleden zich echter niet bezighouden met het proces van ontwaken, dan zouden ze het wel eens niet zo fijn kunnen vinden dat jij net zoveel liefde voelt voor een dakloze op straat als voor hen.
Ik vind dat nogal wat.
Ja, kijk, ja, als zij zich niet bezighouden met het proces van ontwaken. Anderen in de algemene zin hebben heel weinig te maken met mijn proces van ontwaken. Dat zal hun een zorg zijn, daar begint het al mee. Trouwens ook nog terecht. Maar dat jij net zoveel liefde voelt voor een dakloze op straat als voor hen...
Het klinkt namelijk ook een beetje als een imperatief hier, hè? Van boeddhisten horen van iedereen evenveel te houden. En ik denk, ja, dat vind ik toch niet echt realistisch. Je blijft een mens met verschillende cirkels sociaal om je heen.
Ja, mag ik ook aannemen. Dit staat er ook wel een beetje makkelijk, vind ik. Ja, ik heb ook alle mensen lief, hoor. Maar daar zitten natuurlijk ook gradaties in. He, dan is mijn liefde voor een dakloze, die is toch wel wat anders dan de liefde voor mijn vrouw. Dat is, ja.
Ik mag het hopen.
Ja, dus.
Het viel mij ook op dat hij erg worstelt met seks. En op een gegeven moment haast zegt van nou, het celibaat is makkelijker dan seks zonder je te hechten aan iemand. Dat ligt natuurlijk een beetje in het verlengde hiervan.
Ja, weet je, dit is heel bazaal boeddhisme. En dat is heel goed. Ja. Het gevaar zit er altijd weer in dat dat moralistisch gaat worden. En dat vind ik altijd het mooie van het Mahayana. Dat dat ook laat zien dat dat goede, dat is ook maar een idee. Dat dat zelfs egoïstisch kan zijn. Ook over seks en zo, ja. Hij heeft het inderdaad heel moeilijk mee. Hij heeft ook een ruig seksleven gehad. Maar hij is nu getrouwd, heeft een kind ook, meen ik. Het gevaar is dan altijd weer dat dat toch omslaat naar de moraal. Kijk, ik vind het belangrijkste van de beoefening, en het geldt dus ook voor die mindfulness-beoefening, dat is in de eerste plaats voor mij. Dat betekent dat ik mij ook op basis van de beoefening onthoud van het morele oordeel over anderen. Ik zou daar uiterst voorzichtig mee zijn in elk geval. Ik blijf altijd iets hebben van, ik beoefen jaren deze meditatie, maar ik blijf menselijk, ik blijf kwetsbaar, ik blijf ook altijd in gebrek. En daarom ben ik altijd ook een beetje voorzichtig om te zeggen, ja, weet je, hè, het komt allemaal als je me op het kussen gaat zitten, het komt wel goed. Nou, ja, natuurlijk, alles komt goed, dat weet ik ook wel, maar ondertussen, het blijft ook menselijk gebrekkig. Aan de buitenkant niet eens zoveel vorderingen te zien. Dus in dat opzicht ben ik wat voorzichtiger dan Noach, Levine. Al begrijp ik vanuit zijn achtergrond dit positieve wel. En misschien wordt dat betuttelend dat hij zegt, kijk eens, dit heeft voor mij gewerkt. En doe nou maar veel meditatie. Zorg ervoor dat je een lange adem hebt, dat je volhoudt. Dan word je een mooi mens. En vanuit zijn perspectief snap ik dit. Want hij heeft echt een ommekeer gemaakt. Ja, het is ook volop waar dat de dharma ook deze kracht heeft. En dat het tot een dergelijke transformatie bij iemand kan leiden.
Nou, ik denk dat het ook buiten kijf staat wat hij heeft doorgemaakt en hoe bijzonder dat is en belangrijk. Maar we hebben het nu natuurlijk ook over het boek. En misschien zit het hem ook in dat hij niet echt een eigen taal heeft gevonden voor deze dingen. Hij valt terug op een vrij conventionele manier van schrijven, de begrippen die hij gebruikt.
Ja, in zoverre is het een conventioneel boeddhistisch boek. Ja. En wat ik wel aardig daarvan vind, het is een jonge leraar. Hè? En ik ben natuurlijk uitermate geïnteresseerd, wat gaat de generatie die ons opvolgen nou doen? Hè? En eigenlijk had ik iets van, nou, hoe dan ook, ze borduren wel door op waar we altijd mee bezig zijn. Hè, dus dit is ook niet echt nieuw. Dit is klassiek.
En in die zin wel een contrast met die cover, hè, waar we mee begonnen.
Ja, zeker. Dat is natuurlijk altijd het gevaar van de titel, Het hart van de revolutie. Ja, ik denk dan toch altijd eerst aan Marx, hoor. Hoewel ik ook wel degelijk zie dat de Boeddha ook toch iets revolutionairs in zich had. Echt een verandering. En het is ook bekend, hoor, dat de Boeddha, zoals sommige auteurs wel zeggen, een beschaving op het oog had. Hè. Dus niet alleen maar een individueel meditatie, maar dat hij iets had van een cultuur gebaseerd op de dharma of vanuit de dharma. En dan kom je natuurlijk toch op zaken die Noach Levine beschrijft als vriendelijkheid, mededogen, medevreugde, vergeving. Dat zijn wel voor de Boeddha belangrijke deugden, zou ik bijna zeggen, die een cultuur zouden kunnen beheersen, creëren.
Nou ja, misschien is het dat contrast tussen zijn nogal ruige, getatoeëerde buitenkant en die boodschap die juist zo vol vriendelijkheid is en mededogen en vergevingsgezind, dat zo'n aantrekkingskracht heeft. Want het is toch een feit dat hij heel veel jonge mensen aantrekt.
Ja, het ziet er niet zo heilig uit. En dat is winst.
Aan wie zou je dit boek aanraden?
Het is sowieso een goede inleiding in een aantal hele fundamentele zaken van de Boeddhaweg. Dus iedereen die daar geïnteresseerd is, die van harte aanbevolen. Het is goed leesbaar in de zin van, het is geen moeilijk boek. Er staan oefeningen in die tot je dienst zijn. Ja, voor elk die geïnteresseerd is in boeddhisme, lezen. Thank you.
U hoorde Jacqueline Oskamp in gesprek met Nico Tiedeman. Het hart van de revolutie is verschenen bij uitgeverij Ahsoka. Op onze website vindt u links naar eerdere interviews met Noah Levine. En dan is het nu tijd voor onze wekelijkse column. Luistert u naar Jotika Hermsen, die het voor miljoenen verknalde vuurwerk transformeert tot een glimlach.
2011 is een drempel verwijderd. En geschiedenis. En plotseling is er een nieuw jaar. Een getal op de kalender, een uur op de wijzerplaat. Vreemd toch? Er gebeurt verder niets, maar in ons hoofd hebben we dat gedacht. 12 slagen van de klok en we zijn zenuwachtig, vallen elkaar om de hals, heffen het glas en knallen het vuurwerk de lucht in. En dat was het dan. Het ging gepaard met melkbussen en karbiet. Niet van dat benauwde. Een slordige 67 miljoen. Old year, new year. Present moment, always here. Dit is een uitspraak van Metta Vihari, onze geliefde leraar. Het gaat om present moment. Present moment, always here. Vandaag is het resultaat van gisteren. En straks wordt gemaakt door nu. In andere bewoordingen hoorde ik dat wat voorbij is, is voorbij. Voorgoed en definitief. En nooit tevoren was het zo sterk tot mij doorgedrongen dan toen Unandamala, een monnik in Burma, de werking van de geest uitlegde. En ons probeerde duidelijk te maken hoe een bewustzijnsmoment opkomt en onmiddellijk weer wegvalt. En dat wat wegvalt, is voorgoed verdwenen, zei hij. Dat moment komt niet meer terug. Het is voorgoed voorbij en altijd weg, inclusief de kleur die wij het meegeven. Heilzaam of onheilzaam. Vriendelijk of onvriendelijk. We kunnen er niets meer aan veranderen. Wat voorbij is, is voorbij. Het laat alleen zijn sporen achter in dat wat erop volgt. In dat wat er nu opkomt. Zoals duidelijk wordt in het verhaal van Mary Siegel op YouTube. Ze vertelt hoe jouw glimlach in de vroege morgen naar de voetganger op het zebrapad doorwerkt naar de verkoopster in de HEMA. En daarna naar een oude man die iets zoekt voor zijn kleinkind. En van die oude man gaat het naar de ober die hem een kopje koffie brengt. En daarna naar de vrouw van de ober. En daarna, ja daarna is het avond en nacht en dan zijn mensen heel gelukkig. Allemaal door die glimlach van jou daar op het zebrapad. De wet van oorzaak en gevolg. In mijn herinnering zit oma aan een hoge tafel. Ze strijkt met de hand over het pluche tafelkleed. Met de vleug mee en tegen de vleug in. Ze draagt een gekleurde schort en heeft een theepot onder bereik. En als je komt is het goed en als je weggaat is het ook goed. Ze heeft je niet per se nodig. Een tevreden gezicht, vol rimpels. Maar als ik nu een voorbeeld zoek van vriendelijkheid, komt zij van toen in mijn gedacht. Ze glimlacht. Vandaag is het resultaat van gisteren en straks wordt gemaakt door nu. Nelson Mandela wordt de man met de glimlach genoemd. En die glimlach opent wereldwijd deuren voor hem. Kennelijk hebben onze acties dus gevolgen. Het enige dat werkelijk telt is het nu. Het nu dat altijd nieuw is. Het nu dat altijd hier is. Ieder nieuw moment, hier en nu. Maar hoe ga ik ermee om? Welke kleur ga ik het meegeven? Wat is voor jou de beste deal? Geef de glimlach in jou een kans. Glimlach naar de ander, maar ook naar jezelf. Want een oprechte, ongeveinsde glimlach werkt voelbaar ontspannend en gaat niet samen met boosheid of eigenbelang en komt voort en voert naar een tevreden hart. Als we dit kunnen doen, kost het nieuwe jaar ons gegarandeerd zelfs minder dan 1 miljoen.
U hoorde Jyotika Hermsen en ze is verbonden aan Sangha Metta. Volgende week is de beurt aan onze Vietnamese medewerker Lam Go. Sinds enkele jaren beantwoordt de cybermonnik op de website van de boeddhistische omroep vragen van belangstellenden. Afgelopen december maakte de cybermonnik zijn debuut op de radio. Vanwege het succes van die uitzending zal de cybermonnik in februari opnieuw vragen van luisteraars behandelen. Wilt u ook telefonisch uw probleem voorleggen? Meld u dan aan via onze website. Wie weet wordt uw vraag geselecteerd. Wilt u het optreden van de cybermonnik nog eens terugluisteren? Kijk dan in het radioarchief op onze website bij de uitzending van 31 december. De Taoïstische Tai Chi-vereniging Nederland organiseerde eind november een internationale workshop in het Brabantse Someren. 250 leden uit binnen- en buitenland kwamen de interne kunsten voor gezondheid beoefenen. Agnes Sommer nam een kijkje en sprak met de general manager Ankie Bouwmans.
In Someren op het Brabantse platteland staat een boerderij met een enorme schuur. En daarin is een workshop, Taoïstische Tai Chi. En hier wordt ook de lunch bereid, buiten. Grote gamellen. En het ruikt lekker. Er lopen allemaal mensen rond in trainingspakken en zo. Oh, er zit zelfs iemand een sigaret te roken. Dat verwacht je hier toch niet? De deur wordt voor me opengehouden. En ik kom in een soort van kleedkamer waar schoenen en jassen staan. En hierachter is de grote schuur. En daarin wordt Tai Chi beoefend.
Ja.
Mag ik uw naam nog even?
Mijn naam is Ankie Bouwmans van de Taoïstische Tai Chi Vereniging Nederland.
En het is een internationaal weekend.
Dit is een internationaal gezelschap. Er zijn mensen aanwezig hier uit 20 landen. Niet alleen uit Europa, maar ook uit de Verenigde Staten, Australië en Canada.
Ja, je hoort niet zoveel, maar het ruikt wel.
Ja, ik kan u vertellen dat alle bewegingen die we doen in stilte gebeuren.
Wat zie ik nu? Ik zie mensen die een soort van balletbewegingen, armen open, armen sluiten, danspassen naar voren en naar achteren.
Wat wij doen, Taoïstische Tai Chi, is een oude Chinese bewegingskunst. En wij maken deze eigenlijk puur voor het behouden en het verkrijgen van een goede gezondheid. Wat we doen is hele langzame bewegingen maken, waarbij vooral het ontspannen heel erg belangrijk is. Doordat er geen klappen op je lichaam komen, merk je dat je langzaam maar zeker spanningen los kunt laten. En waar je spanningen los kunt laten, kan pijn verdwijnen. Wat ze op dit moment aan het doen zijn, is een beweging uit de Taoïstische Tai Chi set. Wij noemen dat de set en het is de hele serie die uit 108 bewegingen bestaat en ongeveer een kwartier duurt. Dit is daar een klein gedeelte uit. Ze herhalen deze beweging heel vaak, omdat je, als je dat maar lang genoeg blijft oefenen, dan treedt op een gegeven moment het ontspannende effect op. Hoe vaker je het repeteert, hoe gemakkelijker het wordt om te doen.
Stand up. Letting go. Place. Hands. Foot. Drop. Open up. Drop. Place. Hands, feet, drop.
De begeleidster komt uit Canada en heet Marcia Eberhard. Wat heeft zij voor kwaliteiten?
Op de eerste plaats is Marcia lid van het internationale bestuur in Canada. Langer dan 25 jaar doet zij Tai Chi. En zij heeft les gehad van Master Moi Lin Xin persoonlijk.
Die Master Moi Lin Xin, dat is het opperhoofd van de hele Taoïstische Tai Chi beweging.
Master Moi Lin Xin was de grondlegger van de Taoist Tai Chi Society. Hij heeft eigenlijk de oudste vorm van Tai Chi gebruikt en aangepast aan wat het beste is voor iemands gezondheid. Dus deze vorm van Tai Chi heeft veel draaiingen, veel strekkingen, wat een enorm positief effect heeft op je gezondheid.
En waarom heet het eigenlijk Taoïstische Tai Chi? Er is ook gewone Tai Chi.
Je hebt verschillende vormen van Tai Chi, maar van oorsprong komt het allemaal uit dezelfde bron. Het komt uit de Taoïstische Chinese kloosters. En Master Moi Lin Xin was een Chinese Taoïstische monnik. En een andere reden is ook omdat deze vorm van Tai Chi het dichtst bij de oorspronkelijke vorm van Tai Chi ligt.
Wat is het spirituele aspect eraan? Taoïsme is een spirituele stroming in China.
Ja, in onze vereniging gaat het absoluut niet alleen om de bewegingsvorm, maar het gaat ook om het ontwikkelen van jezelf als persoon, om een goed mens te worden. Dus een van de dingen die daarbij heel belangrijk zijn bij ons is het vrijwilligersaspect. Het willen helpen van elkaar, het willen openstaan voor elkaar, de dienstbaarheid. Je merkt dat als je open staat voor elkaar, dat het ook gemakkelijker wordt om je bewegingen te maken. Want als je in je hoofd loslaat, kan je dat in je lichaam ook. En dat is iets wat Master Moi Lin Xin echt gebracht heeft. Een stukje Chinese traditie ook. En een voorbeeld daarvan is de 8 deugden van Confucius, die ons vertellen van hoe kan je nou als een goed mens leven? Wat is belangrijk om te doen voor elkaar ook?
De Tao is oorspronkelijk tegen de Confucianisten.
Het bijzondere van onze organisatie is dat ze de 3 grote geestelijke stromingen uit China samenbrengt. En dat is het Taoïsme, het Boeddhisme en het Confucianisme. Ja. En dat maakt ons misschien wel bijzonder, ja.
Ja, en hoe brengt u dat samen? In welk opzicht?
Op de eerste plaats door natuurlijk de bewegingsvorm, de training die we hebben. Door de dienstbaarheid aan elkaar, het beoefenen van de 8 deugden. Het is niet alleen het ontwikkelen van je lichaam. Het is ook het ontwikkelen van je geest. Ook door het bestuderen van de geschriften. Onder andere kan je ook doen. Er is binnen de vereniging ook meditatie, andere bewegingsvormen, chanting. Het gaat verder dan alleen maar dit. Op het terrein van de internationale vereniging in Canada staat een grote tempel die deze 3 geestelijke stromingen ook samenbrengt en waar we dus ook aan de rituelen doen.
Hoe groot is de Nederlandse tak van de Taoïstische Tai Chi vereniging?
In Nederland zijn we met ongeveer 1300 leden. Het bijzondere van deze organisatie is dat het een vrijwilligersorganisatie is. Dus geen enkele instructeur krijgt betaald. En dat is eigenlijk ook deel van onze training. Het gaat niet om hoe word ik er beter van, maar hoe kan ik een ander helpen.
Hier staan ze dus weer met één arm naar voren gestrekt en die gaat weer naar achteren en dan gaat de andere arm naar voren. De benen staan nog achter elkaar en de knieën zijn licht gebogen, de stap naar achteren enzovoort. Ze hebben gemakkelijke kleding aan en sommigen hebben een t-shirt van de vereniging aan. Ja, en verder is hier weinig te beleven.
Ja, wij vinden dat er heel veel te beleven is, want de atmosfeer is altijd zo gezellig. Alleen nu zijn mensen natuurlijk heel geconcentreerd bezig. Het heet niet voor niets de bewegende meditatie. Maar wat je ziet inderdaad is dat mensen een t-shirt met een logo dragen.
Ja, dat is het Taoïstische logo van de cirkel met een zwart en een wit deel met de bekende stip.
Ja, dit is het yin-yang logo. En eigenlijk kunt u misschien zien dat het omgekeerd draait.
Oh, ja.
Ja, misschien valt het op.
Nee, maar goed. Oh,
normaal gesproken is dit zwarte gedeelte wit en dit witte gedeelte zwart. En het betekent eigenlijk dat het ons terugbrengt naar onze oorsprong. Het werkt namelijk verjongend, het houdt je jong.
Nou, misschien even een van de deelnemers. Mag ik uw naam?
Ja, Thijs Koolhof.
Hoe oud bent u?
46.
En hoe lang doet u dit al?
9 jaar.
Dat bevalt dus?
Ja, ontzettend. En eigenlijk wordt het ieder jaar leuker en steeds beter. En het verandert gewoon continu.
Dus wordt het niet saai? Altijd maar diezelfde 108 bewegingen?
Ja, het zijn dezelfde bewegingen, maar je lichaam verandert. Maar de beweging verandert ook, gek genoeg. Als ik terugkijk hoe het begon, dat is compleet anders dan nu. En ja, dat blijft doorgaan, die verandering. Dus in die zin houdt het nooit op. Enorme uitdaging. Leuk, leuk echt.
En waarom doet u het dan?
Ja, omdat het me boeit, fascineert. Maakt me ook rustig. En ik voel me er heel gezond bij.
Waarom gaat u dan niet hockey of zo, of paardrijden?
Nou, het is denk ik het samen zijn. Maar ook, ja, het is een hele oude Taoïstische traditie. En ja, er zit gewoon zoveel in. En dat is iets waar je heel langzaam achterkomt. Want je leert het niet snel. Maar je kan het wel snel voelen. En je voelt dat het gewoon iets heel bijzonders is. En dat het iets met je doet.
Hebben die bewegingen namen?
Ja, ze hebben namen, ja.
Kunt u ze even...
Ja, zeker.
Slowly.
Dit heet Pak de Vogelstaart.
Draw.
Dit
turn,
heet Enkele Zweep.
Push from the bottom all the way up.
Wat er nu komt...
Right.
Is handen
round,
optillen. U ziet
turn
zo
round,
waarom. De volgende beweging heet Witte Ooievaar Spreidt Vleugels.
Dan gaat één arm omhoog.
Dropping, open de schouders.
Open de armen.
Borstel de knie.
Nou, dat gebeurt dus niet, maar...
Het bespelen van de pijpa. Borstel de knie. Stap, pakwa.
De bijdrage was van Agnes Sommer en meer informatie over de Tai Chi Vereniging Nederland vindt u op onze website. In de boeddhistische landen is magie een wijdverbreid verschijnsel. Van amuletten, tatoeages en relieken tot wonderdoende monniken en rondtrekkende asceten. Je komt het allemaal tegen. Door westerse boeddhisten worden deze verschijnselen vaak afgedaan als bijgeloof. Maar in Azië is boeddha-magie populairder dan ooit. Met name in de grote steden en onder hoger opgeleiden. De Nederlander Rodin van Erve kwam in Thailand in aanraking met de Thaise vorm van boeddha-magie. Via internet verspreidt hij zijn kennis over boeddhistische amuletten en tatoeages. Fred Galen zoekt hem op en vraagt allereerst welke amuletten hij zelf draagt.
Ze zijn vervaardigd door een boeddhistische tempel. Maar het zijn hindoeïstische goden, dus Brahma, Shiva en Vishnu. En dan daarbij Ganesha en een Rusi, dus een ascetische figuur, wat ook in een bepaalde context meer als hindoeïstisch beschouwd kan worden. Maar in de Thaise context is het eigenlijk heel nauw verweven met het boeddhisme.
En wat doe je dan met die amuletten? Of waartoe dienen ze dan?
Een monnik vervaardigt die amuletten tijdens zijn verblijf in de bossen of waar dan ook. En wordt tijdens zijn verblijf dagelijks onderhouden door de gemeenschap van leken volgelingen. voedsel voor de bedelronde en dergelijke. En naderhand, als de monnik weer verder trekt, dan uit dank voor wat de leekgemeenschap voor hem betekend heeft, vervaardigt monnik vaak dan amuletten. Bedoeld om in het Engels to instill faith, een soort vertrouwen te wekken in bepaalde godheden, maar met name dus in de Boeddha en het doel van het belopen van het spirituele pad.
Dan heb je verschillende soorten. Je hebt metalen amuletten en je hebt ook iets wat lijkt op alsof het van klei gemaakt is of gebakken wordt. Is daar een verschil tussen?
De materialen zijn zeer uiteenlopend, inderdaad klei en verschillende vormen van metaal en ook geheel op kruidenbasis samengeperst met olie. En zijn zelfs ook alleen maar flesjes die olie en kruiden bevatten. En, het verschil daarin is vaak wat de monnik of de tempel beschikbaar heeft. Alles wat voorhanden ligt volstaat als het maar die doeleinden kan dienen. Om maar die leken volgelingen te inspireren en te helpen.
Nou, kan ik me herinneren dat je in allerlei tijdschriften ook bestaan, hè, die alleen maar gewijd zijn aan amuletten. En er zijn overal handelaren waar je ook komt, op de markt of bij een tempel. Er zijn allemaal van die standjes waar je amuletten kunt kopen.
Ja, dat valt meteen op. Dat is een logische gevolg van dat soort fenomenen van bekende monniken die gelimiteerde oplagen hebben uitgebracht en wat over de tijd eigenlijk zo zeldzaam is geworden, waardoor de waarde van die amuletten, die destijds gewoon voor niks zijn overhandigd, prijzen tot soms wel tienduizenden dollars op de markt verschijnt. Maar of dat dan ook daadwerkelijk nog van die oorspronkelijke uitgaven afkomstig is, dat kan niemand eigenlijk zeggen. En er zijn natuurlijk wel methoden voor om dat te bestuderen, maar dat is als buitenstaander niet zo duidelijk, niet zo direct waar te nemen. En in Thailand zelf zijn daar wel echt opleidingen voor en specialisten die dat heel accuraat kunnen vaststellen. Maar daarbij gaat ook gelijk weer gepaard een soort van financieel belang van marktaandelen eigenlijk, om het zo maar te noemen. En de lekenvolgeling, die baseert daar weer zijn speculaties op van, oh, dat is een heilig amulet en de andere minder. Maar er zijn ook verhalen van mensen die in bezit zijn geweest van namaakamuletten, maar ook heel uitzonderlijke gebeurtenissen hebben meegemaakt aan dat, zoals zij dat zeggen, danken aan het amulet. En dan later zijn ze erachter gekomen dat het een namaakamulet is. Dus ja, dat geeft voor mij eigenlijk aan dat het gewoon in je eigen geloof zit van wat de magie tot werking brengt of niet.
En dan die tatoeages, hè? Dat is poot 2 zeg maar van de Boeddha magie. Wat doen die dan?
Dat valt heel erg nauw samen met de amuletten. En vaak zijn ook de monniken of andere soortgelijke asceten houden zich bezig met het aanbrengen van tatoeages. En ook vormen van yantra-doeken, wat geometrische ontwerpen en afbeeldingen bevat. En ingezegend zijn en in oude tijden in Thailand voor soldaten in oorlog, maar ook in vechtkunsten gebruikt zijn, ter bescherming en noem maar op. Op een gegeven moment is die traditie overgegaan naar het aanbrengen van diezelfde ontwerpen, maar dan op de huid.
Maar het ziet er nogal abstract uit eigenlijk, hè?
Met name ook omdat los van de afbeeldingen, het wordt vaak ingevuld met de heilige karakters in het Khmer Sanskriet. En daardoor lijkt het al gauw abstract, maar als je verdiept in het schrift en de mantra's die gepaard gaan met de afbeeldingen, dan valt alles wel op zijn plaats en dan is het heel duidelijk en heel overzichtelijk eigenlijk. Maar zonder dat, dan is het al gauw een abstracte indruk die je ervan krijgt, ja.
Dus in feite krijgen ze een soort spreuk getatoeëerd.
Zo zou je het heel goed kunnen noemen. Ja, want ook na het ontvangen van de tatoeage is het ook heel belangrijk om die mantra's te blijven uitspreken. En het is een soort commitment waar je in verzeild raakt. Doe je dat niet, dan zijn er bij sommige leraren wel gevolgen daarvoor. Dus heel veel onheil en dat soort dingen die je te wachten zouden kunnen staan.
En het wordt altijd omschreven als behoorlijk pijnlijk, hè?
Het ziet er ook pijnlijk uit, maar het is het ook daadwerkelijk wel. Nou zijn er natuurlijk wel verschillen daarin. Er zijn heel fijne en dunne naalden. Voor vrouwelijke volgelingen dat aanzienlijk minder leed veroorzaakt. Machinaal daarentegen, dat valt bijna in het niet bij de grote, dikke, metalen voorwerpen die worden gebruikt. Maar de bedoeling daarbij is natuurlijk, en dat is waar de Thai zelf niet zo heel erg mee bezig zijn, maar hoe ik het zelf zie vanuit het boeddhisme, wel een essentieel belang is van het ontvangen van zo'n tatoeage. Het in een soort van meditatie meegaan in de leraar die de tattoo aanbrengt. En tegelijkertijd ook de mantra's prevelt en dan dat jou verder dus begeleidt. En iedere keer dat de naald de huid aanraakt en je de pijn voelt, dan is het direct het volgende moment, is ook weer de naald die van de huid afgaat. En dus je geest nog bij de ervaring van pijn blijft houden. Terwijl als je dus daar los van probeert te komen, ook die fysieke pijn kan ontstijgen. En dan zie je vaak dat bepaalde volgelingen dus in een soort van trance raken en dus helemaal niks meer voelen.
Russie, hè, de klassieke kluizenaar, dat is een verschijnsel wat opeens opnieuw sterk opkomt. Kun je daar iets over vertellen?
Ook in oude tijden in India en andere delen van Azië en Zuidoost-Azië hebben de Russie, de asceten met lange haren, een hertenvel, een tijgervel of wat ook, gewoon echt het verzakersleven altijd bestaan. Alleen die waren nooit in de maatschappij te vinden, alleen maar ver en afgelegen. En in die zin is het wel opmerkelijk dat je nu in de moderne tijden ziet dat die variant van Russisch eigenlijk steeds meer weggevonden hebben in de maatschappij zelf. En het vervaardigen van amuletten en het aanbrengen van tatoeages, dat ligt wel heel sterk bij zo'n figuur als de Russie. Meer bij de Russie dan bij een monnik, zou ik zeggen.
Ja, kun je een voorbeeld geven van zo'n moderne stadskluizenaar, zeg maar?
De bekendste eigenlijk is Ajahn Noor. Hij beweert niet een Rusi te zijn, dus geen medium van een Rusi-geest. Maar meer een soort van Brahmaanse asceet, wel te noemen. Zijn ascetische carrière is wel heel authentiek. Maar een aantal jaar geleden is dat radicaal omgeslagen toen hij werd uitgenodigd door Hollywoodster Angelina Jolie om een aantal tatoeages bij haar in Amerika te laten zetten. En dat allemaal heeft in Thailand een gevolg gehad dat elk jong meisje dezelfde tatoeages wil laten zetten. En dat heeft van grote commerciële wending heeft het eraan gegeven. Maar ik denk dat dat het meest bekende, meest voor de hand liggende voorbeeld is.
Dan noemde je even tussendoor dat hij geen medium is van een Russische geest. Nou, moet je dat misschien even uitleggen, want is dat de bedoeling, dat je een medium bent?
Het zijn van een Rusi, dat is gewoon een asceet. Dat is, heb je geen mediumschap voor nodig of wat ook. Dat is gewoon jouw eigen geest die die meditatieve stadia doorgaat. Maar er zijn in Thailand wel, dat is anders dan de klassieke Rusi als in India. Die beweren door de traditie van leraren in het bezit te zijn of toegang te kunnen hebben als een soort medium. Dus vervolgens zetten ze een masker op wat al generaties meegaat en ook onder rituele wijze is ingezegend. En vervolgens dus zijn geest wel aanwezig houdt, maar eigenlijk passief maakt. En dan is het de Rusi met het masker op die de tatoeages dan aanbrengt en zegent. Dus dan is het wel die persoon, die Ajahn, die leraar die dat doet, maar met behulp van het mediumschap van de geest van zo'n Rusi.
Nou, ben je zelf ook betrokken bij een aantal websites, hè, die amuletten verbreiden over de hele wereld heen. Is dat nou voor jou een zaak? Of,
Nou ja, wat je veel ziet, met name in buiten Thailand, dan in Hongkong, Maleisië en Singapore. Daar zie je eigenlijk mensen die die markt opstappen en hele grote kapitalen in investeren om daar gewoon een handel echt in te beginnen. En dat heel professioneel aanpakken en met een winkel en websites en noem maar op. Bij mijzelf is het meer een uit de hand gegroeide hobby. Mijn persoonlijke collectie bleef maar groeien. En op een gegeven moment, ja, over de jaren heen, leer je geleidelijk aan ook meer over de verschillende soorten en dit en dat. Zodoende, wat ik zelf over geleerd heb, heb ik langzamerhand geprobeerd om die kennis te delen. En dat in het Engels ook voor een groter publiek beschikbaar te stellen. En dus niet alleen maar voor het snelle geld of wat ook, maar ook meer over het boeddhisme zelf en de betekenis daarvan te kunnen geven dan zoals je veel op veel andere websites en alles ziet, ja.
Maar merk je nou dat er ook belangstelling voor is voor boeddha-magie in Nederland?
In Nederland niet zozeer. Er zijn wel een aantal mensen die bekend zijn met de Thaise cultuur en die dan wel benieuwd zijn om dat dan vanuit iemand uit hun eigen cultuur dan te kunnen horen van nou, hoe komt dat dan zo en dit en dat. Maar de meeste bezoekers die ik daarbij ontvang en verzoeken om informatie, dat is heel opmerkelijk veel uit India, maar voornamelijk uit Singapore, Maleisië, soms ook Indonesië en in Amerika eigenlijk. Daarbuiten heb je natuurlijk wel allerlei forums en dat soort dingen waar van allerlei nationaliteiten erover gediscussieerd wordt. Maar meer vanuit bepaalde ideologische standpunten, dus over dit is goed, dat is slecht. Maar echt over de handel van amuletten zelf, dat zijn meer de landen zoals wat ik net noemde.
En hoe zijn het met de tatoeages? Zijn die ook internationaal populair geworden?
Ja, dat zeker. Dat is alsmaar groeiend. Je ziet nou in de laatste jaren dat veel van de Thaise leraren ook uitgenodigd worden om dat soort diensten aan te bieden in Singapore, Maleisië, Hongkong, Taiwan soms en zo. En dan natuurlijk het geval van Angelina Jolie in Amerika. Dus het gebeurt wel steeds meer dat leraren buiten Thailand worden uitgenodigd.
Er zijn er geen westerse tatoeëerders die gewoon de plaatjes kopiëren?
Absoluut, ja. Dat zie je heel veel. Maar wat je dan dus vaak ziet is dat plaatjes van internet worden afgehaald. Niet wetend dat juist om die traditie te beschermen, dat die plaatjes die op internet staan vaak gewijzigd zijn. Dus die bevatten ergens een, zeg maar, secret code, dat dus een mantra of wat ook verkeerd gespeld is. En dus iemand die dat kan lezen, daar valt dat meteen op. En dat is natuurlijk een schande, of zorgt voor grote conflicten. Maar ja, je houdt het niet tegen. Dus hoewel de Thaise regering wel allerlei initiatieven onderneemt om dat proberen controle over uit te oefenen, is dat natuurlijk onbegonnen werk. Want dat, dus het is maar net wat je zelf erin zoekt, maar het gebeurt heel veel. Ja.
Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website. En dan volgt nu nog een korte boeddhistische vertelling door Roos Blauwboer.
Er was eens een kluizenaar, een monnik die zich had teruggetrokken om te mediteren. De monnik had 7 luizen. Hij had de afspraak met de luizen gemaakt dat als hij aan het mediteren was, ze hem niet mochten bijten. Maar op andere momenten mochten ze af en toe wel een hapje nemen. De luizen hielden zich trouw aan de afspraak en de monnik kon ongestoord mediteren. Op een dag kwam er een hondenluis op bezoek. Hij zag dat de 7 luizen bij de monnik een waar luizenleventje leidden en vroeg of hij een tijdje bij ze mocht blijven. De zeven luizen vonden het best en zo bleef de hondenluis in hun midden. Toen hij hoorde welke afspraak de luizen met de monnik hadden gemaakt, voelde de hondenluis er niet zoveel voor om die afspraak serieus te nemen en zei: "Die overeenkomst hebben jullie met de monnik gesloten, maar daar ben ik niet aan gebonden." De luizen zeiden tegen hun gast: "Wij staan niet voor de gevolgen in als je je niet aan de afspraak houdt. Wees maar voorzichtig." Maar de gastluis zei: "Ik heb gehoord dat de monnik een heilige is en van een heilige heb je niets te vrezen." De luizen huiverig: "De heilige heeft niet voor niets die afspraak met ons gemaakt en op die voorwaarden hebben we hier een rustig en ongestoord leventje." De luizen leefden inderdaad rustig en ongestoord. Op een dag, toen de monnik zich op zijn gebruikelijke tijd had teruggetrokken om te mediteren en alles en iedereen stil was, begon de gastluis zich zo te vervelen dat hij gulzig een hapje nam. De monnik, in zijn meditatie het gepeuzel gewaar, sloeg onwillekeurig met zijn vlakke hand richting stoorzender. De gastluis kon nog net ontsnappen, maar de zeven luizen die er keurig stil bij zaten, werden door de monnik zonder pardon opgepakt en in de struiken gegooid. Dus kijk goed uit wie je in huis haalt.
Roos Blauwboer was dat. We eindigen dit eerste uur van Hemelsbreed met een overzicht van activiteiten in de komende week. Morgen spreekt Erik Bruin in Amersfoort over zijn ervaringen in Tibet en Mongolië. Hij doet dat om 8:00 s'avonds in de Amershof. En een link naar meer informatie vindt u op onze website. Aanstaande maandag gaat in Den Haag een meditatiecursus voor beginners van start. Die wordt begeleid door Vara Mitra en door Corinne de Jong. Het gaat om 6 avonden, die duren van 7:30 tot 22:00. In Amsterdam begint bij het Nyingma Centrum komende dinsdag een training met de titel Inner Practice of Work. Het gaat om de integratie van boeddhistische inzichten in het dagelijks leven. De training wordt gegeven door Jolene Vries en de lessen duren van 8:00 tot 9:30 s'avonds. In Groningen begeleidt Irene Kyojo Bakker vanaf dinsdag een introductiecursus Zen-meditatie. Plaats van handeling is het Vipassana Centrum en de cursus omvat 5 avonden die duren van 6:00 tot ongeveer 21:00. Ook op dinsdag organiseert Sakya Techchen Ling in Den Haag een themaavond over samatha en vipassana. Beide vormen van meditatie worden behandeld en beoefend. De avond begint om 7:30. In Nijmegen en Rotterdam beginnen aanstaande woensdag introductiecursus meditatie die worden verzorgd door Rigpa. Het betreft steeds 10 avonden die duren van 7:30 tot 21:15. Op donderdagavond organiseert het Nyingma Centrum in Amsterdam een introductiecursus meditatie onder begeleiding van Ans Vos. De cursus omvat 5 lessen die telkens plaatsvinden op donderdagavond van 7:30 tot 22:00. Komende vrijdag geeft Chokling Rinpoche een lezing in Amsterdam. Hij zal spreken in het Tibetaans en wordt simultaan vertaald in het Engels. Volgende week zaterdag verzorgt Fons Martens een introductiecursus boeddhisme bij het Centrum voor Shin-Boeddhisme in Antwerpen. Het gaat om 4 zaterdagen en de bijeenkomsten duren van 10:00 tot 12:30. En ook op zaterdag geeft kunstenaar Tashi Norbu in zijn studio in Wormer een workshop Boeddha schilderen. De bijeenkomst begint om 1:00 middags en duurt tot 6:00. En tot zover dit eerste uur van Hemelsbreed. We onderbreken de uitzending nu voor nieuws en reclame en daarna zijn we bij u terug met een programma over de Nederlandse componist Bernard van der Zichtenhorst Meijer. Graag tot zo.
Het weekend van Radio 5.
U bent terug bij de Boeddhistische Omroep met nog een 30 minuten Hemelsbreed. Chinoiserieën en orientalisme komen al eeuwenlang in de klassieke muziek voor. Aan het begin van de 20e eeuw raakte de Nederlandse componist Bernard van der Zichtenhorst Meijer in de ban van het Oosten. Net als Debussy in Frankrijk sloeg hij een nieuwe muzikale weg in.
Bernard van den Zichtenhorst Meijer werd op 17 juni 1888 geboren in Amsterdam.
Niets wees erop dat hij zijn leven aan de muziek zou gaan wijden. En al helemaal niet dat zijn composities sterk gekleurd zouden worden door het Verre Oosten. Toen hij 19 jaar was, werd hij onverwacht zo geraakt door een pianorecital dat hij besloot muziek te gaan studeren. Hij werd aangenomen op het Conservatorium van Amsterdam, vervolgde zijn studie in Parijs, verbleef tijdens de Eerste Wereldoorlog in Londen en streek in 1919 tenslotte neer in Den Haag. Die keuze was waarschijnlijk niet toevallig, want in Den Haag woonde Rient van Zanten, op wie hij enkele jaren eerder verliefd was geworden. Luistert u naar het lied De Beelden en de Gamelan uit de cyclus Beiden Tempel, op tekst van Rient van Zanten, gezongen door Nico van der Meel en Dido Keuning op piano.
Het dal waarin de dorpjes liggen, verscholen tussen palmen en bamboebossen, stijgen gamlanklanken zacht op tot waar ik sta, op de tempelgang naast een stille Boeddha. En klokkend en omstrelende goden beelden met tieren klank. Voor me ligt een rabbi die geheimzinnig opreist in het licht der maan.
Bernhard van den Zichtelhorst Meijer en Rient van Zanten hadden elkaar leren kennen in het Haagse muziekleven. Van Zanten was zanger, schrijver, dichter, schilder en een fervent reiziger. Zichtelhorst had hem gevraagd of hij eens mocht komen kijken naar zijn bijzondere collectie Oosters Antiek, waaronder oude bronzen, houtsneden van Hokusai en een mooi gouden Boeddha-beeld. Deze ontmoeting was het begin van een levenslange liefdesrelatie, tot aan de dood van Zanten in 1943. Zichtelhorst raakte geheel in de ban van Rient met zijn belangstelling voor Oosterse culturen en zijn boeddhistische levenshouding. Ook had hij twee boeken geschreven over zijn ervaringen in Indonesië. Dit alles inspireerde Zichtelhorst om vanaf 1915 een aantal liederen te schrijven die sterk Oosters getint zijn. Luistert u naar het lied Het Jongetje, eveneens op tekst van Rient van Zanten en uitgevoerd door Nico van der Meel en Dido Keuning.
Langs de Sava sta ik en de avond valt. Het is zo heet geweest en alles trilt nog na en gloeit in de laatste stralen der zon. Witte eenden lopen waggelend te snateren op de walletjes der rijstvelden, en ezels hebben ze veertjes van goud. Troepen buffels sukkelen langs me heen, om en dromerig van de hitte. Ligt lang uit op
den breden rug van een goedig en grote karbouw. En spartelt af en toe met zijn beentjes van plezier. Soms blaast hij op een rietje lange vreemde tonen. Langs de Savaschaik en de avondvaart.
Zichtenhorst en Van Santen waren niet alleen geliefden, ze traden ook samen op. Zichtenhorst schreef liederen speciaal voor de tenor van zijn vriend, die hij zelf begeleidde op piano. De pers was zeer lovend over het duo. Een twee-eenheid van voelen en denken, schreef het Vaderland. Het is een zeldzaam tweetal. Zanger en pianist vormen een onafscheidelijk geheel, aldus de Nieuwe Courant. Beide opvattingen dekken elkaar zo volkomen dat geen groter eenheid denkbaar is, schreef de Maasbode. In hun huis op de Prins Mauritslaan gaat de tweetal ook zelf concerten organiseren. Op de eerste verdieping richten ze een concertzaal in met 70 stoelen en de omringende vertrekken dienen als foyer en als tentoonstellingsruimte. Op deze zogeheten Zandzichtavonden zijn veel prominenten uit het Haagse culturele leven aanwezig, onder wie een groot aantal Indische kunstenaars. De populaire danser Georgiana treedt bij hen op, net als de muzikus Sergio Putro. Zichtenhorst heeft ook contact met de vooraanstaande dichter Noto Suroto. Het lied der Borobudur is op een tekst van hem gebaseerd.
De heuvel staat der stenen staat ten schoor in zeven ommegangen vastgeklonken. Door vrome hand aan Boeddha's eer geschonken, verrees de tempel van Borobudur. En eenzaam zwijgend in gepeins verzonken, houdt hij daar staan. Wankele eeuwen door. Weer waar de kop beglanst door gouden gloor, van dorst verarde koele avond dronken. Rivieren ruisen voort naar verre kusten, langs velden groen. Aan den heuvel voet, waar boven groot zijn schoonheid staat te rusten. En heerlijk straalt uit schemerdonkere nissen, schoon niemand meer zijn weiland.
Zichtenhorst heeft zijn hele loopbaan kamermuziek geschreven, die vaak wordt vergeleken met de stijl van Debussy. Ingetogen, impressionistische stukken waarin de piano vagelijk de gamelan verbeeldt. Eén keer maakt Zichtenhorst een uitstapje naar een groter koorwerk, getiteld De Verzoeking van de Boeddha. Deze compositie van ruim een uur handelt over de pogingen van de duivel Mara om prins Siddhartha uit zijn evenwicht te brengen. Dit experiment om voor een grotere bezetting te schrijven loopt slecht af. De pers is unaniem van mening dat het stuk te vlak en ingehouden is. Prins Siddhartha blijft maar steeds in gepeins verzonken, alsof het hem niet aangaat, klaagt het Algemeen Handelsblad. Een andere krant richt de pijlen op de tekst van Rien van Santen, harkerig keukenmeidenproza, dat als een stuk ijzer op ons hart lag. Van de verzoeking van de Boeddha bestaat helaas geen opname, zodat we deze kwalificaties niet zelf kunnen beoordelen. Maar vaststaat dat Zichtenhorst na dit avontuur terugkeerde naar de kamermuziek, waarin hij zich het meest thuis voelde. Luistert u naar de eerste drie delen uit het pianowerk Zes gezichten op den Fuji uit 1919, gespeeld door David Kuiken.
Thank you.
In 1923 reisde Sichtenhorst samen met Rient van Zanten voor het eerst zelf naar Nederlands-Indië. Een reis die hij als het hoogtepunt van zijn leven bestempelde. Vooral de Borobudur, met op de achtergrond de vulkaan de Merapi, maakt grote indruk op hem. Samen geven ze een reeks concerten die gemengd wordt ontvangen. Over het algemeen worden de composities van Sichtenhorst geprezen, maar moet de stem van Van Zanten het ontgelden. Zozeer dat Rient zich serieus afvraagt of hij wel door moet gaan als concertzanger. Eenmaal terug in Nederland kijkt Sichtenhorst terug op de reis als een doorlopende reeks heerlijkheden. Maar desondanks markeert dit bezoek aan Java het einde van zijn Oriëntaalse composities. Vanaf dat moment duikt hij in het leven en werk van de 17e-eeuwse componist Jan Pieterszoon Swelinck. In zijn eigen composities komt die invloed terug in de vorm van contrapunt en polyfonie. Toch is hij het boegbeeld geworden van een nieuwe nationale vorm van componeren, geïnspireerd door palmen, rijstvelden, vulkanen, beelden en tempels. Een stroming die in 1924 door het Britse tijdschrift Musical Times werd aangeduid als de koloniale school. Tot slot draaien we het tweede gedeelte van Zes gezichten op den Fuji met David Kuiken op piano.
Thank you.
En hiermee beëindigen we dit programma over Bernard van de Zichtenhorst-Meijer. De teksten zijn ontleend aan het boek De Oostenwind waait naar het westen van Henk Mak van Dijk. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd gepresenteerd door Ton Maas. Eindredactie Jacqueline Oskamp, techniek Rob Gerritsen. Zometeen wordt de uitzending overgenomen door onze collega's van Oom en dan gaat het over meditatie. Volgende week zaterdag zijn wij er weer met het kinderboek Boeddha's Nachtlichtjes. Een gesprek met de Utrechtse filosoof Ilse Bulhoff en aandacht voor boeddhisme en politiek. Dat alles zaterdagmiddag om 3:00 in Hemelsbreed op Radio 5. Graag tot dan.